Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U verteld door Jos de Kok.
Na een vluchttocht van een veertigtal dagen door de vreselijke Gobi-woestijn zijn de 15 paters, waaronder onze pater Jules de Wolf, na vele ontberingen en levensgevaarlijke situaties, aangekomen in de Mongoolse stad Urga ten noorden van China. Daar werden ze zeer hartelijk ontvangen door de Russische consul, die alles in het werk stelde om hen veilig te herbergen, om even te bekomen van de zware tocht. De paters dachten eerst om in deze stad te kunnen blijven, totdat de rust zou zijn weergekeerd in China, omwille van de boksersopstand, en om daarna dan terug te keren naar de missieposten 24 Qingqi en Santaho. Maar de consul vond het een onveilig idee, daar uiteindelijk de stad Urga ook nog Chinees grondgebied was, en hij niet op lange termijn de veiligheid kon garanderen van de paters. Dus werd beslist naar België door te reizen over Rusland. De paters verbleven bij de zeer vriendelijke en gedienstige jonge man Victor von Grot, directeur van de goudmijnen aldaar. Hij zorgde belangeloos voor alle benodigdheden voor de terugreis. En zo vertrokken de 15 paters op 6 oktober 1900 met karren voortgetrokken door ossen uit de stad Urga richting de stad Kjachta. Een tocht van een 350 kilometer. Een 300 kilometer nog verder naar het noorden ligt dan het grote Baikalmeer. Meneer von Grot, die iets later toekwam in Kjachta, voorzag ondertussen in alles in zijn huis aldaar waar de paters konden verblijven en overnachten. En we nemen verder het reisverslag geschreven door pater Henri Verwilgen. Na 9 dagen reden we de avond van de 15e oktober de stad Kjachta binnen. Dit kleine stadje ligt net over de grens tussen China en Siberië en telt ongeveer 1000 inwoners. Volgens de heer von Grot is er in heel Rusland geen rijkere stad met een kapitaal van minstens 600 miljoen franc. De basis van deze rijkdom is de theehandel met de beroemde theekaravanen. Maar er zijn ook leer, kaarsen en brandewijnfabrieken. Het is absoluut vergelijkbaar met onze Europese steden, behalve dan dat de huizen van hout zijn. De daken, groen of rood, geven daarbij een fleurige uitstraling. Zodra wij de stad binnenkwamen, werden wij omringd door honderden nieuwsgierigen. Maar ja, hoe zagen wij er ook uit? Het is waar dat we in onze haveloze Chinese kledij er nauwelijks als heren uitzagen. De politie versperde zelfs plots ons de weg en eiste onze paspoorten. Maar aangezien deze in orde waren, mochten we toch passeren. En eens in het huis van de heer von Grot was het van dezelfde gastvrijheid die we mochten ondervinden als in Urga, tot zelfs het omruilen van onze Chinese kledij met Europese. We overnachten 2 dagen in Kjachta en vertrokken dan op 17 oktober richting de Trans-Siberische trein en zo naar het Baikalmeer. Deze zouden we dan overvaren en dan verder naar Irkutsk enzovoort. En met tranen in de ogen zwaaide de edelmoedige meneer von Grot ons uit. Deze keer zaten we in koetsen getrokken door 3 paarden. Deze rit in deze machines duurde 3 dagen, over heuvels en dalen, door rijke bossen en grote dorpen. 4 dagen later, op 21 oktober, bereikten we Verkhny Oudinsk. Het had de hele dag gesneeuwd en onderweg ontmoetten we de Buryaten, een volk waarvan het type het midden schijnt te houden tussen het Europese en het Mongoolse ras. En de volgende morgen, reeds om 5 uur in de morgen, zaten we op de trein richting Misovaya, een nieuwe stad aan de oevers van het grote Baikalmeer. We kwamen ertoe een 6 uur later om 11 uur. Om 3 uur in de namiddag zaten we dan aan boord van een schip die ons naar de andere kant bracht van dit immense meer. Het Baikalmeer heeft een lengte van zuid naar noord, rond de 640 kilometer, dus zo lang als Engeland, en de grootste breedte is net geen 80 kilometer. Alles samen een oppervlakte zo groot als ons land. Het is het diepste meer en het grootste zoetwaterreservoir ter wereld. Ik laat de brief van Pater Verwilgen even opzij en schakel over op een brief van Pater Jozef de Wolf, de broer van Jules, die in 1904 in de omgekeerde richting reisde en meer details gaf over deze overzet met de boot Angara, waarop ze stonden te wachten. En zo schreef Pater Jozef de Wolf. Gedurig kwam er volk uit de aangekomen boot met pakken en zakken geladen. Het was haast allemaal volk uit de streek, Russen, Kozakken, wat kleiner met hun pelzen Astrakanmuts en Mongoolse Buryaten. Die laatsten hebben zwart-bruine gezichten met een breed knokig lichaam en pekzwarte lange haren. Het vrouwenvolk draagt gekleurde rokken, meestal met rode en witte tekeningen en bloempjes. Aan hun 2 haartressen die van beide zijden over de schouder hangen, slingeren grote witte medaillons, lijk 5 frankstukken. Heel bijzonder vermeldde de pater toen hoe de sporen verder lopen tot op de oever, en op een brug met een poort, die dan gekoppeld wordt aan de ingangspoort van de Baikalboot. En in die reuzenboot bevinden zich 3 paar sporen voor koopwarenwagons die naar de overkant worden gebracht. Even tussen haakjes, als u googelt op internet met de woorden boot, Baikal, Angara en 1900, kan u foto's zien van dergelijke boten. En als alle reizigers dan uitgestapt waren, konden de paters dan instappen. En pater Jozef schrijft, het was effens een geharwar. Ieder snakte naar zijn pakken, manden en zakken en drong vooruit op de stoomboot de Angara. En weldra zat de boot stampvol en dobberden we weg. Eens op de boot beschrijft pater Jozef verder het meer die vanop de boot beter te zien was. Achter een rots zagen we seffens het gehele Baikalmeer in de breedte en in de lengte, voor zover we dat konden zien. Aan onze kant zagen we schone bergen met goudgele en groene sparren. Aan de andere kant blauw, omnevelde bergtoppen met witte plekken. Het is sneeuw die er eeuwig op ligt. Die bergen zijn een 3400 meters hoog. Een streep witte wolken zweeft tussen de kloven van de bergen en erachter tekenen de bergkruinen weer blauw op de wit bewolkte lucht. Het water maakt een platte, zwartachtige streep met kleine maar woelige baren, kort van breedte, en ze klimmen hobbelig door elkaar. En de pater beschrijft verder, we kunnen bijna zo meekijken. De zon spiegelt een veelkleurige regenboog in het splitsen van de baren aan de voorsteven van het schip. Het schuim op de top van de baren verdwijnt in de witgroene plassen onder het water. Het is omdat het zoet water is. Het volk zit overal rond op het dek en de meesten liggen te rusten tegen hun pakken. Maar ik neem nu terug het verdere verslag door van pater Verwilligen. We zijn de 23e oktober. De 15 paters zijn reeds 2 maanden onderweg sinds hun vlucht uit de missiepost van Santaho. Om 9:00 s'avonds stranden we aan de overkant van het Baikalmeer. We konden er nog de nacht doorbrengen op de boot, want de trein naar Irkutsk vertrok pas om 5:00 's morgens. En zo kwamen we na een 70 kilometer trein aan in de Russische stad Irkutsk. Irkutsk, een stad van 40.000 à 50.000 zielen, is in alle opzichten vergelijkbaar met onze Europese steden, zonder iets heel origineels te presenteren. Het heeft een museum, een theater en kerken met zeer rijk versierde interieurs. In de katholieke kerk, bediend door Poolse priesters, hadden we het genoegen de heilige mis te mogen opdragen. En ik zocht het terug even op en vond inderdaad dat tot vandaag de dag er de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart bestaat, ook wel de Poolse kerk genoemd. Een eerste kleine houten katholieke kerk werd in 1825 op die plaats gebouwd door katholieke kolonisten. Door een brand werd het in 1879 vernield en terug opgebouwd in baksteen in 1883 door de Poolse gemeenschap. En dus in die kerk droegen onze paters de heilige mis op 24 oktober 1900. En ik lees verder uit het verslag van pater Verwilgen. Op vrijdag 26 oktober bracht de Trans-Siberische Express ons verder naar het westen. We reden dag en nacht en stapten 8 dagen later, op zaterdag 3 november, uit de trein in Moskou. Na een bezoek aan de oude hoofdstad van de tsaren, namen wij op maandag 5 november om 6 uur 's avonds weer de trein, op weg naar Warschau en Alexandrovo. De volgende dag, om 9 uur 's avonds, waren wij in de hoofdstad van het Duitse Rijk, Berlijn. En op 7 november 1900 kwamen we via Leuven in Brussel aan. En pater Verwilgen eindigt zijn reisverslag met: gezegend zij de voorzienigheid die ons zo vaak en op zo'n zichtbare wijze voor uiterste gevaren heeft behoed en ons in 77 dagen veilig en wel van de diepten van Azië naar ons geliefde huis in Scheut heeft geleid. Meer details over de aankomst van de paters in België, voor eerst in Leuven en dan in Brussel, vernemen we uit een aantal brieven naar hun thuis in Brugge geschreven, uiteraard door pater Jules zelf, geschreven vanuit het klooster te Scheut, 2 dagen na hun aankomst in Brussel. Maar er is ook een brief van zijn broer Jozef, die dus pas in 1904 naar China zou vertrekken. Tevens een brief van een andere broer, Lodewijk, later priester ook, die samen met Jozef in Leuven studeerden, waar de trein eerst had halt gehouden en waar de paters moesten overstappen voor de trein naar Brussel. En broer Lodewijk schrijft naar huis: allemaal een goeie dag. We stonden aan het spoorhuis, het station te Leuven, te babbelen, al wachtend op de trein uit Keulen. Ik was daar met broer Jozef, de overste van het Congohuis en nog enkele andere confraters. Sommige dienstleden van de spoorweg kwamen ons vragen: mijn heren, is het van uw volk? Die 15 paters die over Rusland uit China geschopt zijn. Het is toch allemaal wreed. En dan kwam de trein aangestoomd, tuitend en gedruismakend. Daar, de vensters vlogen open en de koppen met de baarden kwamen naar buiten, gevolgd door de armen en de handen. Ze propten zich allen door het raam. Toen de trein stilstond, liepen we naar onze paters toe. Er werd geroepen en men hoorde namen roepen. O, dat moment zullen wij nimmer vergeten. Ik werd dan plots bij mijn kop gepakt en kreeg 2 smokken klinkende zoenen. Het was onze Jules. Toen ze uitgestapt waren, namen we elkaar in een sterke greep, brachten een onduidelijke klank uit onze keel en lachten en sprongen over en weer. Dan was ik Jules even kwijt. Broer Jozef stelde me dan pater Ivo Stragier voor, de grootsten, de kloeksten die je kunt uitdenken, die ook uit de trein was gestapt. En broer Lodewijk schrijft verder aan zijn ouders. Ik was even Jules kwijtgeraakt en zocht hem weer op, maar we konden maar een viertal woorden zeggen, al niet vele, en ik heb het maar al verstaan. Hij vertelde me heel snel dat hij buiten zijn kelk, die hij ginder onder de grond bedolven heeft, niets meer bezit. Hij vertelde ook, we zijn daar in China naar buiten geleid door soldaten, te midden van al het volk, wij met enkel een revolver in de vuist. Maar Jules zag er toch goed gezind uit. Hij is zeker niet vetter geworden, alhoewel toch rood of liever verdonkerd in zijn gelaat. Zijn baard is nu in één tip versneden in plaats van twee lek vroeger. Hij had een muts op lek de Russen, een veste en broek in dik grijsachtige wol en een gekleurde wollen hemd. Maar de trein moest dan verder. Alles samen had het 4 minuten geduurd. Maar ik zal dat moment nooit meer vergeten. Uiteraard schreef pater Jules ook kort na zijn aankomst vanuit het klooster en scheut aan zijn ouders, en in de brief vermeldt hij dat hij in de spoorhalle in Leuven zijn broers Lodewijk en Jozef met een 10-tal medebroeders, hem en de medeconfraters uit China, stonden op te wachten. En hij schrijft verder, in die tussentijd zult gij lieden wel wat angst doorstaan hebben, maar ik hoop dat ons lieve Heer u allen genade gegeven heeft om alles naar zijn heilige wil af te wachten. Van de onlusten en oorlog in China hebt gij in de gazetten meer kunnen lezen dan ik zelf zou kunnen weten en vertellen. We hebben hier nog niet anders gedaan dan moeten vertellen met volle monden over al wat we tegengekomen zijn. Deze morgen ben ik jullie indachtig geweest in de heilige mis en ook de Heer bedankt voor onze reis die in alles toch ten beste uitgevallen is. We zijn 78 dagen op weg geweest en ik voel me nog als ene van 3x7. Daar zult ge ten andere zelf kunnen over oordelen binnen enige dagen, want ik ben nu in verlof tot de 13e van de wintermaand, december. Waarschijnlijk kom ik al dinsdag naar Brugge. Intussen wilt ge mijn beste groeten doen aan de familie en de naaste vrienden. Tot later dus, we kunnen dan malkander vele spreken. En pater Jules schrijft er nog bij. Gisteren vernamen we ook het eerste zekere nieuws over onze confraters die hun bloed verloren hebben ter ere Gods. Over onze bisschop Monseigneur Hamer wisten we het al, zeker in Moskou. Vader en moeder, uw beste zegen, en alstublieft, bid allen voor onze zendelingen, Jules. En tenslotte lees ik nog wat broer Jozef schreef vanuit Leuven naar de ouders. Beste ouders, Jules zal het jullie wel in het lange vertellen. Is dit allemaal het laatste droevige nieuws? Vraagteken, ik hoop het. Gods voorzienigheid gaat ons te verre om ze te doorgronden. Laten we hopen dat het bloed van onze talrijke martelaren de grond en vooral het hart van de Chinezen vruchtbaar mag maken voor het opschieten van ons heilig geloof. Laat ons hopen dat onze mannen met nieuwe moed onze missies weerom uit de puinhopen zullen doen opstaan ter ere van God. Want geen enkele bokser zal het vermogen hebben de kerk te vernielen.